Drie teams op maximaal één punt van elkaar. Wat een competitie. Welkom bij de Voetbalcast.
Ik ben Rolf Krutse.
Mijn naam is Johan van Polaan.
Ik ben Diederik van Zessen.
En ik ben Anna de Jong. Welkom ook aan alle nieuwe luisteraars die net als wij een hekel hebben aan bedelbordjes en aan Melvin en Miljan Manhoef, waarvan Diederik nog steeds hoopt dat ze allebei luisteren. Johan van Polanen, commentator bij Viaplay, is terug. Hij bleef vannacht wakker voor Boca Juniors Trinidense, maar voor Engels voetbal mogen we hem altijd wakker maken. Welkom, wat is jouw moment van de week?
Letterlijk en figuurlijk wakker maken inderdaad. Mooi om hier weer te zijn. Moment van de week is al wel een tijdje geleden. Vorige week, United Chelsea. Met Cole Palmer natuurlijk, die twee keer scoort in de absolute slotfase. Ja, Cole Palmer wat mij betreft het enige stukje City wat nog fonkelt in de hoofdstad bij Chelsea. Ja, prachtig moment. Twee keer scoren, een penalty en een doelpunt.
Hoe kon hij zo vrij staan? Ja, los van dat er iemand zo vrij staat.
Never ruin a good story with facts.
Ja, dat is ook
met
zo.
Met vier man wijzen en dan niemand die erheen gaat. Ja.
Ralf Krutse, onze Arsenal-man die hopelijk wat scherper is dan Gabriel bij een doeltrap. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Jij wil het niet over een voetballer hebben.
Nee. Ik heb dit weekend is eigenlijk de grootste prestatie niet op voetbalveld geleverd op sportgebied, maar in Afrika, in het puntje van Noord-Afrika, waar Ross Cook, de hardest geezer heet hij op Twitter, die heeft de afgelopen bijna een jaar lang de hele dag door Afrika gerend. Hij is begonnen in het zuidelijkste puntje. En hij is helemaal naar het noorden gerend. Hij heeft meer dan 300 marathons gelopen in die dagen. Soms 2-3 marathons op een dag.
Mm-hmm.
Nou, dat is echt fantastisch. Maar dan denk je van, ja, waarom moet dat hier in de podcast?
Ja, dat denk ik wel.
Maar het is een Engelsman en eigenlijk is zijn verhaal heel Engels. En gewoon Engelse cultuur die wij ook met ons meedragen hier in de podcast.
Mm-hmm.
Hij zat eigenlijk aan de drank. Hij had gewoon een 9-tot-5 baan waar hij doodongelukkig was. Enige hoogtepunt was dat hij in het weekend naar de pub mocht en dat hij zich klem mocht zuipen. En op een gegeven moment is hij in Kenia naar een rennerskamp geweest. En daar heeft hij ontdekt dat hij dat rennen toch wel heel leuk vond. Toen is hij eerst van Azië naar Engeland gerend, naar het puntje van West-Europa, om daar de boot te nemen naar Engeland. En nu heeft hij dus besloten om heel Afrika door te rennen. En over de streep kwam hij zondag in een Engeland shirt. Ja, fantastisch. En hij heeft nog complimenten gekregen.
Ik heb wel die filmpjes, ik las over deze gast, filmpje één keer bekeken. Ik ben wel een beetje irritant.
Ja, als je zo'n prestatie levert, mag je ook wel een beetje irritant zijn, toch? Hij kreeg nog complimenten van Neil Mopai. Want er waren Engelse media, wat gaan die doen als iemand...
We krijgen alleen de allergrootste.
Ja,
Forrest Gump heeft hem een DM'tje gestuurd.
Nou ja, als iemand een uitzonderlijke prestatie levert, wat gaat die Engelse pers dan doen? Die gaan zagen. Die gaan alles eraan doen om dat onderuit te halen.
Zoals Anne hier ook meteen de botte pijl erin zet.
En die hadden dus ontdekt dat iemand ooit ook al door heel Afrika was gelopen, maar die had dan afgesneden, dus dat telt eigenlijk niet. En Neil Mopai die vond dat niet leuk. Die zei van ja, een beetje respect voor deze man. Dus die bemoeide zich er ook mee. Ja, en het is een geweldig verhaal. Hij is twee keer gekidnapt onderweg. Op een gegeven moment was hij zo ziek. Hij heeft 15 voedselvergiftigingen gehad onderweg. Hij pist op een gegeven moment bloed. Zo erg was het. Maar hij heeft het gedaan. Engelsman.
Klinkt als een soort ganzenbord. Een levend ganzenbord. Dan word je gekidnapt, moet je weer terug.
Hij heeft nog in de put gezeten. Maar hij is er. Hij kwam langs start. Hij is binnen.
Ja, dat vind ik meritant.
In een vintage Engeland shirt. Dus fantastisch. Even in het zonnetje zetten. Russ Cook.
Ook nog aan
en hij heeft dus maar 9 ton opgehaald. Dat is toch eigenlijk veel te weinig voor zo'n actie.
De man
in vergelijking met die bejaarde man die rondjes ging lopen in zijn achtertuin.
Ja, dus ik ga nog even doneren. Russ Cook. Ja.
En hier zit ook nog de man met meer Riz dan Jude the Cat, Diederik van Zessen.
Ja, daar wil ik het ook nog wel even over hebben zometeen. Jude the Cat eigenlijk. Maar dit is iets anders. En eigenlijk vind ik dat dit geen context nodig heeft. Gewoon omdat het zo belachelijk is.
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 Dominic y Calvert-Lewin. Y es el gol del Everton. Fue Dominic.
Ik kijk nu al uit naar jouw volgende wedstrijd.
Ja, dit is geweldig.
Heb je enig idee wat... Ik bedoel, misschien wel de saaiste wedstrijd van afgelopen weekend. Everton, 1-0 gewonnen. Penalty gemaakt en Argentijnse commentator gaat een soort partisanenliedje zitten zingen bij het maken van een penalty van Calvert-Lewin. Ja, ik heb me zitten vermaken.
Ja, de reden is wel bekend, denk
Vertel.
Ik. De reden dat jij nu daarover begint, is zijn reden om dit te doen.
Ja.
Want een andere reden is niet. Hij wil alleen maar kliks. En
ja, dat, het is in het verleden al veel meer eerder gebeurd. Die dan Sinterklaasgedichten gaan voorlezen. zo.
Alleen voor de kliks. die je dan ook nog niet eens krijgt.
Het fragmentje staat nog online. Dus,
zijn jullie al aan het oefenen?
Voor Sinterklaas?
Nee, voor zingen. Dit gaan jullie nu ook doen, neem ik aan.
Ja. Ja, absoluut niet. Nee, maar ik... Juist hierom. Juist omdat... dit
het juiste bedrag.
doet hij alles. Doet hij zelfs Heridiano tegen...
Ja, jij wil gewoon heel graag... Jij wil heel graag dat ik in een Argentijnse podcast kom.
Ja.
Kan een doel op zich zijn. Maar ik vond dit in ieder geval wel de moeite.
Nee, ik moet wel zeggen, jij zei voor het juiste bedrag. Ik heb wel dit weekend... Je hebt me wel een beetje achtervolgd. Want ik... Zaterdag was ik Brighton Arsenal aan het kijken. Johan van Polanen. S'avonds dacht ik... Ik schakel nog even in bij Sporting tegen Benfica. Johan van Polanen. Zondagmiddag, in de rust van de klassieker, was ik even aan het zeppen. Rijms tegen Nice, Johan van Polanen. S'avonds nog even een potje Premier League kijken. Sheffield tegen Chelsea.
Johan van Polanen. Johan Interrail van Polanen.
Dan denk je, nou, alles gehad. Maandagavond moest ik voor werk naar Udinese Inter kijken. Dan denk je, Johan van Polanen.
Heeft hij er nog eentje gemist? Of waren
dit waren ze wel, ja. Ja, ik heb 's morgens nog bij mijn kinderen zitten staan kijken. Ook,
ja, die zie je nog wel.
Aan de zijlijn, jawel. Jawel. Maar daar was jij niet bij.
Goed, mijn moment is Kofi Bulmer. Hij was deze week in het nieuws omdat zijn contract bij Crystal Palace niet werd verlengd. Dat op zichzelf is niet echt het moment van de week, want het is een beetje een nietszeggende voetballer, maar wel een goed feitje over zijn naam. Kofi Bulmer is een Noord-Ier, geboren in Newton Abbey. En zijn ouders hebben hem vernoemd naar de oud-secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan. En Kofi Annan is dan weer een naam die in Ghana wordt gegeven aan mensen die op een vrijdag zijn geboren. En je raadt nooit op welke dag Kofi Bulmer geboren is.
Niet op vrijdag.
Dinsdag.
En dat is Akwasi. Dat is Akwasi volgens mij. Als ik me niet vergis. Dinsdag is Akwasi. Maar goed.
Kofi Bulmer. Ik heb dus heel lang gedacht dat Kofi Bulmer ook iets van een Ghanese achtergrond had of zo. Maar ik heb nu dus voor het eerst een foto van hem gezien. Ja, dat is...
Geen Ghanese.
Absoluut.
Geen Fries.
Nee. En zijn contract loopt af. Hij zit nu bij Wimbledon, dus misschien kan hij blijven.
Nee, het leuk verhaal over Kofi Annan. Hij heeft ook nog Anthony Annan. Kennen jullie die nog? Die heeft bij Vitesse gevoetbald en bij Schalke. En die beweert dus dat hij familie is van Kofi Annan, maar dat is nooit bewezen.
En nog geld mee verdienen als dat ooit waar blijft.
Het was Engelse dag in de Champions League gisteren. Manchester City speelde met 3-3 gelijk tegen Real Madrid. En Arsenal hield in eigen huis Bayern München op 2-2. Is er een van die twee wedstrijden waar we mee moeten beginnen? Of waren ze allebei eigenlijk spectaculair genoeg om de kop van de show te zijn? Ik denk allebei spectaculair genoeg, maar we hebben een Arsenal-fan. Ja. Aan tafel zitten.
Nou, ik wil me wel even boos maken. Want stel je bent de UEFA en je doet er alles aan om zoveel mogelijk geld te verdienen. Alles moet commercieel. Verzin nog een Nations League rechts. Verzin nog een kwartfinale bij een onnodig toernooi links. Verzin dat daar. Iedereen moet maar doorvoetballen. Iedereen moet maar zoveel mogelijk wedstrijden spelen. Alles wordt helemaal uitgesmeerd. En wat doe je dan in de kwartfinales van de Champions League? Dan plan je Arsenal, Bayern en Real tegen City op hetzelfde moment. Hoe kan je dat in godsnaam doen?
Jij had die kwart voor 7 wedstrijd gewild.
Nee, dat niet eens. Smeer het dan uit over 4 wedstrijden. Of ga op maandag spelen. Of laat ze op een ander moment spelen. Maar zorg dat mensen allebei die wedstrijden kunnen kijken.
Ja, bij de actiefinale doen ze het wel, hè? Dan smeer ze het wel zo veel mogelijk uit.
Dat doe je toch niet tegelijk? Dit is een beetje voor de mensen op TikTok die zitten te luisteren. Dit is een beetje alsof je de bankzitters en Roxy Dekker op je festival hebt. En dat je die tegelijk laat optreden. Dan weten de mensen op TikTok ook een beetje hoe dat voelt. Dat kan je toch niet doen? Real Madrid, Manchester City en Arsenal, Bayern. Dat is voetbalporno allebei. En dan zet je het tegelijkertijd. Dat kan toch niet?
Maar net als Roxy Dekker en de bankzitters, denk ik wel dat het twee verschillende doelgroepen zijn, uiteindelijk. Het is een beetje pech dat het Manchester City en Arsenal, dat die uit hetzelfde land komen. Maar in principe is de afspraak natuurlijk gewoon dat het om 9:00 s'avonds is. Ik ben het wel met je eens dat uiteindelijk bij de loting zou je moeten kijken op welk punt op de avond is het best, lijkt mij. Want je kunt prima die wedstrijd in Madrid om 10:00 spelen. Helemaal top, lijkt me. En dan is 8:00 voor die andere aftrap ook prima. Maar 8 en 10:00, daar kun je volgens mij bij de UEFA niet mee aankomen. Denk ik zomaar.
Nou ja, sowieso. Ik bedoel, het was sowieso nog geen verlengen. Dus je had ze ook achter elkaar aan kunnen plannen.
Ja, dat bedoel ik, ja.
Ik heb een lamme duim van het zeppen gisteren. Heen en weer, heen en weer.
Maar wist je op een gegeven moment waar je moest kijken? Want het begon natuurlijk, om het toch over die wedstrijden te hebben, met de tweede minuut waarin City al voorkomt. Zat je toen bij City?
Nee. Ik was niet bij City begonnen. Er zit een van die kinderen naast ons en die heeft dan zo'n app waarbij je... Ping! Ja, ik heb hem niet, want dat is gek als je commentator bent. Maar dan gaat die delen constant af. We moeten zappen. Dan pakken we nog even de herhaling mee.
Wat doe je? De LiveScore app?
LiveScore, ja.
Ja, LiveScore. Lijkt me een leuke sponsor. LiveScore, als je luistert. Dit is perfect, nou, sluit dat aan ik bij onze zeggen, podcast.
LiveScore, de ambassadeurs van LiveScore is Cristiano Ronaldo. Dus ik denk niet dat ze denken, nou, we hebben Ronaldo wel. Dan laten we Diederik van Zessen er ook bij nemen. LiveScore.
Pakken we weer op bij de wedstrijd. Laten we het toch nog even inhoudelijk over de wedstrijd hebben, Ralf. Die, om bij Arsenal te beginnen. Jouw team. Heb je enig moment comfortabel op de bank gezeten of achter je bureau waar je aan het werk was?
Nee, maar het was een beetje waar ik al bang voor was. Bayern heeft natuurlijk de afgelopen week in een soort spaarstand gezeten, omdat de Bundesliga toch al uit het zicht was. En iedereen heeft Arsenal eigenlijk al als winnaar verklaard in die wedstrijd. Omdat ik zag Arsenal een kwartiering van 1,6 om die wedstrijd te winnen op de goksite.
Je maakt jezelf weer enorm klein. Nee. Arsenal is in de vorm van zijn leven.
Ja, maar toch.
En is ook aan zijn stand verplicht om in eigen huis wel favoriet te zijn tegen Bayern München.
Ja, maar ik had er vertrouwen in. Alleen Bayern heeft een slecht seizoen, omdat ze misschien op dit moment niet de trainer hebben die bij die ploeg past. Maar ik zag een dag voor de wedstrijd gewoon de namen die mee waren naar Londen. Ja, en dan denk je, er zit zoveel kwaliteit in dat Bayern. Dat kan gewoon een hele mooie wedstrijd worden. En dat werd het ook. Het ging echt heel mooi gelijk op. Ja, en eigenlijk onmogelijk om nu al te voorspellen wie dat volgende
week
gaat
winnen. Jij zag de naam van Eric Dier en jij dacht... Oh mijn god.
Nee, dat is dan geen goed voor. Maar Musiala, Sané, als die zijn dag heeft.
Voetballers.
Ja, dan heb je Kimmich, Davies. Ze hebben echt heel veel kwaliteit. Neuer is weer terug.
Maar goed, Arsenal heeft dan toch ook op dit moment een van de middenvelders die het misschien wel het best in de vorm van zijn leven steekt met Ødegaard. Nee, Saka is supergevaarlijk. Martinelli, Havertz heeft de winnende gemaakt in een Champions League finale. Rice nog bij voor de balans. Het beste centrale duo, zei je vorige week. Van Europa, ja, daar staat toch echt wel tegenover. Ja,
Arsenal was wel favoriet op voorhand, maar ik bedoel, Bayern werd wel heel klein gemaakt vooraf. Kijk, en ik maak Arsenal altijd heel klein, dat ik denk van ja, ik ben Arsenal van de afgelopen 10 jaar gewend. Maar Bayern, het blijft gewoon qua namen en qua materiaal, blijft dat echt gewoon een ploeg om rekening mee te houden. En weet je wat het is met Tuchel? Er wordt nu een beetje gedaan alsof Tuchel er ook niks van kan, maar wat hij nu eigenlijk gisteren deed bij die wedstrijd, is precies hoe hij ook de Champions League gewonnen heeft met Chelsea. Opladen voor 1 wedstrijd, en volgens mij in de competitie werden ze 6e dat jaar. Of nog lager.
Mm-hmm. Hij kan dit.
Maar dit kan die. Ja. Ja, en dat kwam er ook uit waar ik bang voor was. Bayern was gewoon goed gisteren.
De 2 penalty momenten. 1. Ben je enorm gezwijnd met die doeltrap van Gabriel. Heb je dat gezien? Heb je dat gezien, Diederik? Weet je waar ik het over heb?
Jongens, ik heb Championship zitten kijken. Ik heb corvée gehad.
Nou,
hoor.
Raya neemt de doeltrap. Schiet hem naar Gabriel. Die duikt naar die bal toe. Legt hem dan weer goed voor zichzelf. En neemt opnieuw de doeltrap.
Fragmenten heb ik al gezien. Ja.
Ja. Daar zwijn je toch enorm.
Ja. Ja, daar kan ik niks anders van maken. Ja, dat we
kinderlijke fout moet je niet voor fluiten.
En Saka was geen penalty.
Nee,
hij gaat er te veel voor.
Het was in die zin geen penalty. Dat als die penalty wel gegeven wordt, dan gaat geen VAR ooit nog wat aan doen. Want er is wel gewoon contact.
Ja ik vond wel een penalty.
Ja?
Ja, omdat je... kijk, je moet de beweging van Saka moet je ook rekening mee houden. Hij kapt die bal naar binnen. Hij gaat met zijn volledige lichaamsgewicht gaat hij eigenlijk naar rechts. Hij kapt hem dan naar links. Ja, dan kan je met je linkerbeen niet... naast of met je rechterbeen niet naast je linkerbeen blijven. Neuer komt naar voren. Je ziet het in de sloom ook dat er komt contact wel. Ook vanuit Neuer. Dus het is niet dat hij stilstaat. Ja, dan is er contact. Kan hij door? Nou ja, ik denk van niet. En wie er dan tegen wie aanloopt? Ja, uiteindelijk komt de keeper ook uit. Ik zou zeggen wel een penalty.
Ik vond hem misschien... te veel op zoek naar het contact. En dat toch ook een beetje in de muscle memory, de spiergeschiedenis van een aanvaller zit. Om te denken, contact in de 16 meter, ik ga liggen. En ik weet niet of je dat altijd moet belonen. Maar goed. Dan die andere wedstrijd. City tegen Real Madrid. Dat was toch smullen in alles. Of hadden er iets minder doelpunten moeten vallen omdat je nog een beetje van verdedigend voetbal houdt?
Nee, dat is onzin.
Nee, toch?
Nee. De mooiste wedstrijden zijn de wedstrijden met veel doelpunten ook.
En dat bij de ploeg hebben niet slecht verdedigd. Hè? Ze hebben echt niet zo heel veel weggegeven. Rüdiger was geweldig.
Ja.
Haaland heb je niet gezien. Nee. En eigenlijk als je kijkt naar hoeveel kansen er nou daadwerkelijk gecreëerd zijn. Heel weinig. Want al die doelpunten vallen een beetje uit het niets. Boven Foden die geweldig erin zeilt. Guardiol die ineens op schieten zit. Ja.
Ja. Nog nooit gescoord. Alleen op de training.
Nee, ja. Nou, maar dan schieten ze er waarschijnlijk niet eens zo in. Ja.
En dan Phil Foden. Hij doet het in de competitie. Ongekend goed. Hij doet het nu ook in de Champions League. Enorm veel doelpunten, assist. Is dat op dit moment misschien wel van alle topteams de speler die het meest in vorm is in Europa?
Ja, dat denk ik wel.
Of is het niet alleen vorm en is dit ook gewoon, is dit Phil Foden? En kan je die echt nu vast in het rijtje gaan noemen met Kevin De Bruyne, met Haaland, met Salah, met Vinicius?
In juni kan hij dat gaan onderstrepen.
Ja, dat ik moet denk pas op het EK?
Hij moet het op het EK... Ja, nou ja, tuurlijk. Hij gaat nu... Hij kan nu 2 prijzen pakken nog.
Ja, dat weet ik dus niet. Zeg maar, als het Er zijn ook genoeg spelers die het uiteindelijk bij hun land niet heel goed doen.
Nee, maar
en die wel het allergrootste hebben bereikt.
Ja, maar als je zegt de beste team ter wereld. Ja, dan moet je. Ik vind over het algemeen dat dat spelers zijn die op die beide fronten het laten zien.
Ik moet wel zeggen, ik wil niet weer heel negatief zijn. Maar ik heb onder Southgate nog geen moment eigenlijk Foden eruit zien halen wat hij er bij City uithaalt. Omdat hij daar. Wordt hij op een andere positie gebruikt of niet gebruikt? Zit hij op
de meerdere posities, ja.
Maar dat helpt wel, wat Diederik zegt. Als hij het ook op het EK laat zien, dan heb je niet de discussie over... ja, dit is nou eenmaal een hele goede speler die nog beter wordt in het systeem van Guardiola... en nog beter wordt omdat hij de bliksemafleider Haaland heeft... en Kevin De Bruyne die hem de bal geeft.
Ja, ik ben het er niet mee eens.
Nee?
Nee, je bent als voetballer, word je gevormd bij je club... Ja. En daar moet je ook worden afgerekend en niet wat je dan ook nog is... bij een nationaal elftal laten zien. Okay. Want dat is alleen maar bonus.
Op zich ben ik dat voor ons ook wel met je eens. Maar je ziet nu dus, dat zag ik vanmorgen al in alle berichtgeving... dit is voor veel Nederlanders gewoon eerste echte brede kennismaking met Foden geweest. Die volgen de Premier League niet. Die zien hem nu. En in de zomer krijgen ze nog een kans. En dan zien ze hem zelfs 3 keer. Want iedereen heeft de NPO 1 vaststaan in de zomer.
Of je het nou leuk vindt of niet, bij Manchester City dacht je als eerste aan Haaland en aan De Bruyne. En zette je Foden een beetje naast Grealish of Stones. Ja, weet je, een van de Engelsen die daarbij zat. Ja. En nu zie je echt dit jaar dat hij daar weer bovenuit komt. En echt een van de allergrootste van Europa is.
Ja, dat is hij zeker.
Ja, en nu moet nog blijken of hij dit ook vast kan gaan doen. Want je hebt bijvoorbeeld Rashford dat vorig jaar een geweldig seizoen. Maar die is helemaal teruggezakt. Dus de vraag is...
Is niet een beetje teruggezakt?
Nee, maar bij Foden is nu de vraag, gaat hij dit blijven doen? En als hij dit volgend jaar doortrekt, dan is het gewoon... Een van de 5 beste spelers ter wereld. Dat is hij dit seizoen al.
Ja, hij wordt de Stockport Messi genoemd. Maar ik zei ook al bij Viaplay. Het duurt niet lang voordat mensen Foden als leidraad nemen van een nieuwe club. Maar goed, ook nog even over die Champions League gisteren. Waar ik me dan wel een beetje aan kan storen. Dan allemaal tweets en weet ik van mensen. Ja, dit was nou Super League niveau. En dit was prachtig. En nou ja, sommigen vinden het jammer dat het Super League niveau is. Ja. Wij, tenminste, ik denk dan alleen maar, dit is gewoon Premier League. Dit zie je iedere week nagenoeg, iedere week bij de Premier League. Ik heb afgelopen jaar Chelsea City gedaan, 4-4. Nou, die was nog mooier dan deze wedstrijd. Onlangs FA Cup met United Liverpool. Ja, ik bedoel, dit is gewoon Premier League niveau, wat je nu pas in de Champions League zit. Dit is pas het niveau in de Champions League, in de kwartfinale. Ja. Dat we eigenlijk
pas
in de Premier League...
begin april wordt Champions League net zo interessant voor jou als de Premier League.
Nou, niet interessant, gelijkwaardig aan niveau. Ja, want de Champions League is vanaf het begin af aan al interessant. Ja. Alleen op een ander niveau.
Ik vraag me ook wel echt heel erg af, hoe zou Real Madrid het dan doen in de Premier League over een heel seizoen?
Maar daarvoor heb je dan weer de Champions League.
Nee, maar dat kan je dus niet zeggen. Want dan moeten ze moeten dan 6 keer pieken op om de Champions League.
Een rainy day. Ja.
Mascottes in het nieuws, altijd lachen. Deze week was het Jude the Cat van QPR. Diederik, jij hebt de vloer.
Ja, hij is ontslagen. Dit zullen voetbalvolgers wereldwijd wel, in Nederland zeker, allemaal wel gezien hebben. Maar dat zat er natuurlijk aan te komen. Want catcalling, dat is natuurlijk hartstikke veroordeeld in 2024. Dat kan natuurlijk niet. En dat is precies wat hij deed. Hij zat een beetje achter de vrouwtjes aan, die Jude the Cat. En hij probeerde telefoonnummers te regelen van vrouwen op de tribune. Ik vraag me af hoe je dat doet.
Voor de duidelijkheid... In zijn mascottepak, tijdens wedstrijden, was de mascotte van Queen's Park Rangers. Ik snap, je wil niet altijd naar het voetbal daar kijken. Was hij bezig om nummers te hossen.
Ja, en hij is dus ontslagen, maar hij is dus daadwerkelijk Jude the Cat. Dus het is ook de persoon die het doet natuurlijk, maar er zit gewoon een sfeer om Jude the Cat heen, dat ze hem nu helemaal maar...
Ze moeten een andere mascotte gaan.
Precies, en een golf van verontwaardiging en angst gaat natuurlijk door de mascottewereld. Ralf, ik weet van jou, je bent gek op mascottes.
Zeker.
Ons filmpje van de vleesetende mascotte, die is ook al verwijderd van TikTok.
Dus ja, die werd van TikTok afgehaald. Ja.
Zit in een soort, mascottes zitten in een soort, daar komt een MeToo-golf.
Ja, maar tegelijkertijd, Jude the Cat is gewaarschuwd. Dat, ze hebben tegen me gezegd, dit mag je niet meer doen.
Precies.
Maar toch kon hij het niet laten om door te gaan met het regelen van telefoonnummers van vrouwen op de tribune. Sorry, dan ben je gewoon een heel slecht voorbeeld. Mascottes, ik vind niet dat alle mascottes afstand moeten nemen van Jude the Cat, want je kan dat niet verantwoordelijk nemen. Noemen. Maar Jude the Cat is gewoon wel te ver.
Jude the Cat is te ver gaan en ik denk dat het nu het begin is van een golf. Dus mijn vraag is natuurlijk, wat is het volgende domino steentje? Wie is de volgende? Ik heb 3 nominaties. Die moet je even onder in het draaiboek kijken. Daar heb ik ze neergezet.
Met plaatjes.
Ja, allereerst heb ik Peter de Pilgrim van Plymouth.
Een enorme snor.
Even kijken bij Ralf.
En een buikje.
Kijk, ze zeggen wel eens over iemand die drukt zijn snor. Nou, Peter die drukt zijn snor overal waar de zon niet schijnt, denk ik. Maar Peter is wat mij betreft die is dubieus.
Ja.
Vervolgens hebben we Bodger van Wickham Wonders. En dan vooral omdat hij een boek over Akin Fenwa leest in de kleedkamer. En in november, dan draagt hij ook een snor. Dus die vind ik ook, ik vind die Bodger, die ziet er ook, die vertrouw ik ook niet.
Dat is wel voor de goede zaak, hè, die snor in november.
Ja, dat is waar. Nou goed, en als laatste, dat moet haast wel, ja, dat is Hammerhead van West Ham United. Want ja, dat is een hamer.
Dat is gewoon echt een hamer met armpjes.
Die
heb ik nog nooit
gezien. Ja, precies. En ook nog eens bij West Ham. Nee. Die is fout. Maar, dat kun je zo zien.
Zeg maar, nu we toch op het eiland zitten, verdenk jij de Kingsley al?
Kingsley? Welke Kingsley?
Kingsley van Partick Thistle FC in Schotland.
Nee.
Wacht, ik kijk even of ik hem erin kan plakken. Ja, daar is Kingsley in het draaiboek. Hij zit erin.
Oh, even kijken hoor. Kingsley.
Helemaal onderaan?
Ik zou Kingsley met stip op één zetten.
Ik zie Kingsley niet.
Ik zie Kingsley ook nog niet. Moet nog even refreshen, denk
Kingsley
ik.
Kingsley is een soort zonnetje.
Ja.
Oh, die.
Een heel boos zonnetje. Die is natuurlijk
boos vanwege de klimaatopwarming, et cetera. Ja. Dus dit is voor...
Ja, nee, ik weet wel. Kingsley heb ik wel voorbij zien komen. Ja, Kingsley.
Zo.
Ik denk niet dat hij per se een hit is bij de vrouwtjes.
Nee, hè? Nee, ik had het bij Jude the Cat zelf ook niet, maar ik heb er weinig verstand van. Ik
Jude the Cat.
Werp deze stereotyperingen van de mascottes verre van.
Ja, en Jude the Cat is al gebeld. Die gaan nu bij Antwerpen aan de slag.
Het was ook de week van Manchester United. Het bizarre verlies tegen Chelsea en de 2-2 tegen Liverpool. Johan van Polanen, van welke van die twee wedstrijden heb je meer genoten?
Ik ga dan toch voor Chelsea met Cole Palmer. Ja. Dat is het wel,
ook omdat
voorsprong,
dat
achterstand
heel meeslepend was, tot het laatst.
Ja. Ik keek die wedstrijd vanuit bad. Ik weet niet of je dat nog kan zeggen tegenwoordig.
Ja, lekker doen.
Ja hoor.
Samen met Jack Vergelder, die zat ernaast.
We appten.
Ja, die zat vandaag in site te kijken waarschijnlijk.
Nee, dus ja, echt, niet te geloven. Ja, prachtig, die slotfases.
Maar, ik zat nog wel te denken over United. Teleurstellend seizoen natuurlijk, maar... Voor een teleurstellend seizoen wel echt heel veel hoogtepunten voor Manchester United. Je hebt de omhaal natuurlijk van Garnacho. Je hebt Kobbie Mainoo die er enorm doorheen aan het komen is. Hoylund die uiteindelijk toch een hele goede spits blijkt te zijn. Spectaculaire wedstrijden.
Plak daarbij ook nog de pech die ze hebben qua blessureleed.
Ja.
Ik denk ook dat Ten Hag volgend jaar ook de manager gaat zijn van United.
Toch wel.
Omdat... Iedereen in Engeland ook wel door heeft dat je op het moment dat je vasthoudt aan een ideologie, dat eigenlijk de basis is om later te kunnen oogsten, om prijzen te kunnen pakken. En dat zie je in het verleden, dat zie je in het heden.
Dus wat ze met Arteta gedaan hebben eigenlijk.
Bijvoorbeeld, dat is een voorbeeld. Nou ja, Ferguson is natuurlijk een ander voorbeeld. Ging in het begin ook niet fantastisch. En uiteindelijk komt het eruit wel uit.
Maar een nieuwe manager en een nieuwe technisch manager en een nieuwe tweede technisch manager.
Zeg
maar
John Murtough is er nou uitgeknikkerd. Dat was toch eigenlijk de man die Ten Hag gehaald heeft. Ja. Dus dat zou nog voor enige wrijving kunnen zorgen. Waardoor hij volgend jaar misschien niet de manager is. Maar je moet weer opnieuw gaan bouwen. Terwijl je net aan het bouwen geweest bent.
Maar zie jij een ideologie? Want ik vind het dus heel lastig om een soort lijn in te ontdekken. Van wat wil die nou? Waar wil die nou heen? Bij Arteta zag je eigenlijk al in de eerste 5-6 wedstrijden wat hij neer wilde gaan zetten. En bij Ten Hag ontdek ik dat nog steeds niet echt.
Ja, Ten Hag heb ik het idee, die timmert heel veel op motivatie, op inzet. En misschien nog niet zozeer op een spelvorm. Tenminste, dat idee krijg ik altijd als ik zijn interviews beluister voorafgaand aan de wedstrijd. Maar hij zal wel een ideologie hebben. Die van Ajax. Misschien niet helemaal, maar wel aangepast daaraan. Of in ieder geval een deel daarvan.
Nee, want hij verandert dat ook steeds. Want het eerste jaar heeft hij steeds geroepen... wij willen dominant zijn, wij willen aanvallend voetbal spelen. In de zomer heeft hij steeds geroepen... wij willen gaan counteren, willen de beste counterploeg ter wereld
worden. Dat was al iets eerder.
Hij begon natuurlijk
met het lopende seizoen. Hè? En dat is hij toen ook gaan doen. Maar nu vind ik dat het voor het eerst... en de afgelopen twee wedstrijden heb ik eens een keer in zijn geheel gezien... het begint een beetje op Duits voetbal te lijken. En dat is natuurlijk wel waar hij vandaan komt. Het begint een beetje... hij vraagt volgens mij die
Duits voetbal als in gewoon slecht.
Nee,
iemand die in Twente geboren is, niet gelijk Duitser, hè?
Nee. Oh, hij heeft bij Bayern München, hij heeft bij Bayern München gewerkt.
Maak een grapje.
Ja, ik snap het. Maar ik ben altijd heel erg bang dat ik de regio dat ik die boos maak. Nou, doe ik het juist misschien. De regio. Maar wat is de regio? Het is een leuke plek, hoor, de Achterhoek.
Zeg Scola.
Je was bezig over Ten Hag.
Ja, dat ik vind dat het op Duits voetbal begint te lijken. Als ik bij Bundesliga kijk en ik zie die hoge intensiteit... en ik zie ook dat er veel clubs zijn die net iets te aanvallend spelen... waarbij het achterin te ver open staat. Dat is precies wat United is. Of niet?
Maar daar kom je toch niet mee weg als topclub?
Nou, maar ja, het is wel absoluut de club waarvoor de televisie aanzet op het moment. in Engeland.
Je weet wel, er gaat iets gebeuren. In alle stilte kruipt Tottenham Hotspur richting de positie best of the rest. Ralf Krutse, Arsenal-fan, toch een beetje respect voor de grote rivaal?
Nou, ik moet zeggen, die rivaliteit is er natuurlijk wel, maar kan dat wel aan de kant zetten. Ik kan wel genieten van Tottenham dit seizoen. Ik vind dat ze het leuk voetbal spelen. Die spelen echt dat Duitse voetbal dat Diederik net schetst, achterin helemaal open en voorin heel aanvallend.
Ja, en het begon natuurlijk met echt een soort sensatie onder Ange Postecoglou. En toen was het idee, hoe ver kan dit reiken? Kunnen ze nog meedoen om de titel?
Nee, maar dat hou je niet vol.
Dat zijn ze vergeten. Ja. Maar vervolgens is het daarna wel een soort van disrespect gekomen, alsof iets er helemaal niks van bakte. En ze staan nu uiteindelijk wel toch nog boven Aston Villa uit.
Ja, daar heeft hij zelfs nog iemand geroepen. Ik weet niet meer wie het was, dat hij eruit zou gaan in de zomer. Misschien wel Postecoglou. Ik weet niet meer wie dat hier was.
Ja, nou, dat was ging erover dat op het moment dat ze allemaal het allemaal niet halen. Dus ze halen geen Champions League, ze halen geen de FA Cup halen ze sowieso niet. Europees voetbal, dat zit er sowieso wel in. Maar stel, ze worden geen top 5, dan zou het toch kunnen.
Spurs nou per definitie de ploeg, wat Johan net zei, dat je tijd moet krijgen om te bouwen, waar je wel ziet waar die heen wil bouwen.
Nee, dat
er
vind
is
ik
een
ook
duidelijk
wel.
Idee, een
van mij mag je ook wel blijven. Ja. Ik vind het is Tottenham Hotspur speelt het leukste voetbal in jaren dat ze hebben gespeeld.
Ja,
ik denk het leukste voetbal in dit stadion.
En dat heeft eigenlijk de hele Premier League te danken aan Guardiola. Die heeft de lat zo verschrikkelijk hoog gelegd dat alles en iedereen daaronder die hebben zich moeten aanpassen aan de nieuwe standaard. En dat is misschien wel wat je dit seizoen nog meer ziet dan in voorgaande seizoenen, dat het niveau zo ongelooflijk hoog is. En misschien dat daarom Chelsea ook wel volledig door het ijs zakt, omdat zij zich nog niet hebben kunnen aanpassen aan het niveau wat nu de basis is. En het mooie is dat Liverpool, dat Arsenal, dat Villa, Brighton in het begin natuurlijk, allemaal mee kunnen in het gedachtegoed eigenlijk van Guardiola om het anders te doen. En daardoor is de Premier League zo verschrikkelijk mooi geworden om naar te kijken.
Maar tegelijkertijd werkt het ook verstikkend. En moet Arsenal nu, om in de kampioensrace te blijven, eigenlijk alles wat ze nu spelen gaan winnen. En dan krijg je dus dat ze in dit nieuwe jaar 1 keer punten hebben laten liggen. En dat is dan nodig om de titel te pakken. Terwijl je het eigenlijk ook een team als Arsenal zou gunnen om een keer de titel te pakken. En dus eigenlijk daar een beetje lucht bij te hebben.
Dan moeten ze lekker in Schotland meegaan. Dan wordt het elk jaar.
Ja, maar,
prima hoor.
Ja, en verstikkend. Ik bedoel, dit is wat topsport is. Iedere wedstrijd opnieuw knallen. En uiteindelijk gaat ook de Eredivisie, gaat ook de Bundesliga, gaat alle competities daarvan profiteren. De nieuwe standaard is het City van Guardiola. Met die backs die vloeien. Met het hele elftal wat in elkaar overvloeit. Dat is het nieuwe voetbal. En daar moet je aan voldoen. En dat geldt voor Ajax, voor PSV. Iedereen zal mee moeten gaan.
Om daar nog één ding tegen in te brengen. Wat dan wel ook nog wel verstikkend is, vind ik. Is dat bij Manchester City, dan is het de nieuwe standaard ook. Dat je een selectie moet hebben van, laten we zeggen, 25 tot bijna 30 spelers. Die eigenlijk allemaal van topniveau moeten zijn. En dat is iets waarvan ik bij City dat moeilijk vind. Als Saliba en Ødegaard geblesseerd raken bij Arsenal, dan is daar veel meer paniek in de tent dan bij Manchester City, waar Guardiol de hele tijd op de bank zit, waar Grealish bijna niet meer speelt.
Ja, maar als Rodri niet speelt bij City, dan hebben ze echt een reuze probleem.
Maar dat dachten we ook over Kevin De Bruyne. En die heeft een half jaar niet gespeeld. En toch, dan staat uiteindelijk Foden op. En Rico Lewis nu als
staan ze nu natuurlijk wel derde.
Ze hebben zo'n brede selectie. En je wil dus eigenlijk ook dat ieder ander team net zo'n brede selectie moet hebben. Dat is eigenlijk ook wat je er tegenover moet zetten.
Nou ja, dat is uiteindelijk ook wat de UEFA natuurlijk bepaalt. Omdat je 71 wedstrijden in een jaar moet spelen. En als je op alle vlakken mee wil doen, heb je een selectie nodig die breed is, die kwalitatief goed is. En dan kan je het niet doen zoals Arsenal vorig jaar, eigenlijk met 11, 12 goede spelers. En op het moment dat er dan mensen geblesseerd raken.
Haalt dat dan niet de verrassing eruit? Van een team dat toevallig een geweldige generatie heeft.
Je hebt het over de Premier League. Je hebt echt wel het geld om het op het veld en op de bank te hebben zitten. Als je het niet hebt zitten, heb je de verkeerde keuzes gemaakt. Dat is ook die standaard die Johan schetst.
Kijk naar Chelsea.
Het is niet alleen het voetbal. Het gaat erover dat je 30 spelers hebt die in dat systeem, die begrijpen wat dat systeem is, die dat in de jeugd al leren. En die je dus klaar hebt voor zo'n heel seizoen. En als je dat niet klaar hebt, dan ligt dat aan je beleid. Want het geld is er heus wel om al die spelers te hebben.
Nee, maar dat is waar voor de absolute top. Maar voor Tottenham geldt dat niet.
Tottenham,
nee,
die halen ook per thuiswedstrijd. Wat halen ze nou binnen? Dat las ik laatst tegen ze. Per thuiswedstrijd
een
miljoen of zo.
Dat is wat anders dan wat er aan olie opgepompt wordt bij de City.
Nee, het is een hele gezonde club.
Een groot gedeelte wat je kan aankopen, à la Chelsea. Maar dat Cole Palmer verkocht wordt aan Chelsea is eigenlijk beangstigend ook nog dat Guardiola hem kan laten gaan. Dat hij zo verschrikkelijk schittert. Mm-hmm. En dat betekent dat City nog het een en ander achter de hand heeft. Of,
dat is denk ik wel een foute inschatting geweest. Ja.
Koop Palmer laten gaan.
Ik denk dat ze liever Grealish hadden gestuurd achteraf.
Ja, misschien wel.
Nee, maar
het ging in City eerste instantie
doet, City doet ontegenzeggelijk iets echt geweldig. Maar tegelijkertijd geven ze ook 107 miljoen uit of zoiets aan Guardiol, die 90% van het seizoen op de bank zit. Ja, dus, en de twee jaar daarvoor doen ze met Grealish.
Ik weet waar jij naartoe wil. Jij bent volger van Amerikaanse veel, sporten. En jij zegt eigenlijk, we zouden meer een Amerikaans model waarbij de spelers eerlijker verdeeld worden, waarbij er een vaste slot zijn met een aantal spelers.
Nee.
Waarom heb je dan nog zo'n problemen mee? Ja, ze zijn gewoon het beste in het spelletje. En het spelletje is het aanstellen van spelers en ze zo lang mogelijk vastleggen en zorgen dat ze er zijn.
Ja, ik ben dan alleen bang dat ik wil niet per se het systeem omvergooien. Dit is het
systeem
dat voetbal is.
Je wil gewoon dat Arsenal kampioen wordt.
Ik waarschuw alleen voor het feit dat als dit de weg is die je inslaat, dat het een soort wapenwedloop wordt. Waarbij het uiteindelijk misschien saaier wordt.
Maar de realiteit, die spreekt je toch tegen. Dat je nu 3 clubs hebt op 1 punt.
Zeker.
Die meedoen om een kampioenschap met Aston Villa, met Spurs, daar net onder. United, die overigens volgens mij het meeste geld na Chelsea heeft uitgegeven.
Ze hebben nog steeds de hoogste salaris in de hele Premier League.
Ja. En daar geniet ik ontegenzeggelijk van. En dat is ook wat de Premier League zo mooi maakt. Maar tegelijkertijd is iedere andere competitie in Europa bijna bij voorbaat verdeeld. Daarom is Leverkusen nu een geweldig verhaal, omdat Bayern München enorm door het ijs aan het zakken
is. Maar dat is ook niet waar. Je hebt in elk jaar of elk land nu ook wel zo'n ploeg die nu heel hoog erin staat. Die worden dan misschien geen kampioen. Maar de verrassingen zijn er wel, zoals Brest in Frankrijk.
Girona.
Girona inderdaad.
City Group.
Bologna.
Maar ook het vuistje.
Ja, City Group.
Maar ik denk dat wat
supergoed
je, wat
beleid. Oliedollars.
Ja, ik denk dat wat Johan zei, dat het vooral een soort mentaliteitsspanning is voor de manier van voetballen. Want je kan ook 20 spelers halen en de bus parkeren. Maar dat doet niemand meer, omdat je daar niet meer mee komt. Want dat is wat alle ploegen in 2010, 2011 deden om zich te wapenen tegen Guardiola. Toen hij bij Barcelona zat, toen gingen Sporting Gijón en een Racing Santander en zelfs een Valencia, als die dan naar Camp Nou moest, gingen ze gewoon met 25 man de bus, de koffiejuffrouw en de hele staf in het doel liggen.
Nog steeds Sean Dyche, in a way, elke week door Chris Wilder met Sheffield United. En vroeg of laat breek je.
Daar kom je niet meer mee weg op dit moment.
Tenzij je tegen Chelsea speelt.
Wie gaat Jurgen Klopp opvolgen? Dat was en is de vraag die Liverpool bezighoudt. Het antwoord is zeker niet Xabi Alonso. Maar het lijkt nu Ruben Amorim te gaan worden. Dat moeten we natuurlijk bespreken met de man die, denk ik, van ons allemaal het meest Portugees voetbal kijkt. Johan van Polanen. Is het zo'n spectaculaire trainer?
Ruben Amorim is een hele jonge trainer met een visie die kan etaleren met Sporting Clube de Portugal. Dat is een schitterende naam, die moet je gewoon een keer genoemd hebben. En of hij het ook daadwerkelijk kan bij Liverpool, dat is eigenlijk een beetje de gok die United genomen heeft met Ten Hag bij United, die van Ajax kwam. Die ook een bepaald voetbal liet zien, waar hij ook succesvol mee was. Want Ruben Amorim staat bovenaan in Portugal. Benfica en Porto spelen de tweede viool, derde. Ook Porto zelfs.
En in die zin vergelijkbaar dat Ten Hag natuurlijk bij Utrecht begonnen is. En deze man bij Braga. Ja. Toen een stapje omhoog de top van Portugal gehaald heeft.
Ik geloof ik 3,5 week bij Braga gezeten. Daar werd hij in hetzelfde seizoen nog weggehaald. Daar heeft hij echt maar een half seizoen. Maar wat erbij komt is dat ze dus blijkbaar ook al zagen bij Sporting. Ondanks dat hij er pas net zat van dit is hem. Deze man kan niet.
Nou ja, en eigenlijk, Ange Postecoglou heeft het ook bij verschillende clubs gedaan. Buiten Engeland, wel
op
het eiland.
Niveau.
Ja, Celtic.
Tot Celtic, daarvoor zat hij bij Yokohama en Marina.
Ja, klopt. Maar het gaat erom, heeft iemand een visie? Kan hij die op zijn spelers, kan hij dat duidelijk maken? Zie je het op het veld en win je prijzen? En dan moet je het uiteindelijk, als Liverpool zijnde, moet je het de kans geven. Om altijd maar uit diezelfde pot van Ancelotti of
we moeten het dan gaan zien. En nog wel vraag voor ons fervent voetbalkijkers. Wordt het leuk voetbal met Liverpool? Met Amorim?
Ja, absoluut.
Laten we toch ook nog even terugkomen op de bedelbordjes. Het betoog van Ralf Krutse vorige week. Veel gehoorde reactie op onze socials was in de sportwinkel, wat jij opriep, koop dan gewoon in een shirtje in de clubstore. Dat is toch anders, een shirtje uit de clubstore of een shirtje van Núñez zelf. Dat was de meest gehoorde reactie. En dat is wel een beetje waar.
Nee, maar de frustratie zit hem er ook meer in dat het heel irritant is voor die spelers. Want dan loop je naar de wedstrijd lang... Ik word helemaal emotioneel en boos. Ja. Dan loop je naar de wedstrijd langs de lijn en dan zitten er 20 mensen die om het shirt van Darwin Núñez vragen. Dan moet je hem dus aan één iemand geven. Het is een soort onmenselijke druk die er op die spelers wordt
uitgevoerd. En dan wil hij met de ene gooien en dan gooit hij met de andere.
Ja, en dan pakt iemand dat shirt weer af. Je moet gewoon niet binnenlaten, die potje. Dan heb je dat gedoe ook niet. Iedereen wil
brief.
Dat ene shirt.
Wat is er mis met een brief of een e-mail tegenwoordig?
Ja, het stuur een DM'tje.
Maar het is wel anders. Een shirtje uit de club.
Ja, het is anders, maar stop gewoon met dat bedelen. Dat is het hele probleem.
Dat punt blijft.
Ja, en ouderwets stift meenemen en gewoon handtekening erop. Dat is toch
dat
ook
is nu selfies. Handtekeningen zijn dood.
Nee, dat weet ik, maar op je shirt is toch vet.
Ja.
Zeker als het shirtje van het seizoen ervoor is. Toch mooi.
Het is tijd voor de voetballer van de week. Elke week zet een van ons een Nederlandse voetballer even in de spotlight. Een voetballer die ooit in een Engelse competitie heeft gespeeld. Dus een voetballer met een F. Degene die de voetballer van de week uitkiest, krijgt één couplet van het Wilhelmus, 48 seconden, om hem of haar aan te prijzen. En kwaliteit en cultwaarde vinden we hierin belangrijk. Johan van Polanen, onze gast, wilde graag er eentje voor ons doen. Wist je gelijk door deze man?
Ja, ja. Ook mede vanwege het feit dat hij volgens mij nog niet genoemd is in alle podcasts die we gedaan hebben.
Nee.
Twijfelt iemand, maar goed. 48 seconden, ik zal snel moeten lezen. Ik heb het opgeschreven omdat ik het zonde vind om iets te vergeten.
Rijmt het?
dat is de vraag. Ja. Of het poëzie is, weet ik ook niet.
Het is in ieder geval kunst, woordkunst.
Nou, dat valt ook nog mee. Nu maken jullie het allemaal veel te groot.
Spoken word artist Johan van Polanen.
Eerste couplet van Zie de maan schijnt door de bomen. Daar komt hij.
Deze snelle, krachtige vrije trappen specialist met een tweebenigheid waar iedere huidige topspits jaloers op zou zijn, wordt in Nederland al bij het grof vuil gezet, terwijl die nog in de verpakking zit. In Engeland lopen ze uiteindelijk met hem weg. Bij Leeds United wordt hij voor de eerste keer topscorer van de Premier League. Voor de dan Nederlands duurste voetballer aller tijden trekt ook Chelsea de knip en legt een voor hen recordbedrag neer voor deze doelpuntenmachine. In zijn debuutseizoen bij de Blues wint hij opnieuw de Golden Boot. Hij laat mannen als Henry, Owen en Shearer ver achter zich. Via Middlesbrough, Charlton Athletic en Cardiff City komt er een einde aan zijn voetbalcarrière. In Nederland en het Nederlands elftal blijft hij tot op de dag van vandaag een naam in de schaduw van anderen. Verguisd, verwaarloosd of vergeten. Gerald Floyd Hasselbaink is wat mij betreft een absolute Nederlandse parel uit de geschiedenis van het Engelse voetbal.
Ja, heel goed.
Wat en, mij betreft ook.
En dan moet je nog bij vertellen, jij zegt Gerald Floyd Hasselbaink. Wij kennen hem meer als Jimmy Floyd Hasselbaink.
Ja, Jimmy is eigenlijk een bijnaam die hij gekregen heeft. Of het een racistische ondertoon heeft. Het lijkt er wel op.
Als heeft hij gekregen in Jimmy, zeg maar?
Die heeft hij gekregen in Portugal. Ze hebben hem bij Campo Maiorense ooit gehaald. En de pers wist dat Campo Maiorense een speler, een spits, had aangetrokken. En de voorzitter die wilde niet vertellen wie het was. Dus die zei, ik heb een Jimmy gekocht. Dus zo heeft uiteindelijk Jimmy Floyd, Gerald Floyd Hasselbaink, de bijnaam Jimmy Floyd Hasselbaink
een
gekregen.
Jimmy, meaning?
Speler. Of die bedoelde daar een zwarte speler mee te hebben, of een John Doe. Ik weet niet helemaal hoe dat in Portugal
maar Gerald en Jimmy lijken op elkaar en uiteindelijk heeft hij dat als een soort voetbalnaam wel meegedragen. Want in Engeland kent iedereen hem als Jimmy Floyd Hasselbaink.
Ja, hij heeft die naam meegenomen. Naar Boa Vista, naar Leeds. Ja.
Maar volgens mij, dus voor mij is dit ook, dit is zeg maar het begin voetbalplaatjes. Hè? Ik ben van 87, dus voor mij, het was ook voor mij een hele leuke verrassing dat we ineens nog een hele grote spits bleken te hebben die voor mij in de Eredivisie niet in mijn plakboek stond, zeg maar. En volgens mij werd hij toen in 1996, toen hij meeging naar het EK, werd hij in Nederland Gerald Hasselbaink genoemd. Zonder Floyd. Gerald Hasselbaink. Dat was volgens mij zijn naam. Ja. En daar zat volgens mij inderdaad bij hem, dat was volgens mij bij hem vandaan.
Ja, hij heeft de naam van zijn moeder overigens. En zijn vader die is Suriname achtergebleven. Is in Paramaribo geboren.
Ja.
Heeft een moeilijke jeugd gehad. Misschien ook gekozen voor een moeilijke jeugd. Dat weet ik niet helemaal. Heeft zich aangesloten bij een street gang. Dat is ook de reden uiteindelijk waarom hij in Nederland bij Telstar en bij AZ. Waarom zijn carrière daar geen vervolg kreeg. Het was niet zozeer dat hij niet kon voetballen, maar hij kwam altijd te laat. En ik geloof dat hij bij een eerste elftal speler van AZ had hij het horloge gestolen uit de kleedkamer. Dat soort dingen allemaal. Daarna hebben ze hem geprobeerd om hem overal in heel Europa aan het voetballen te krijgen. Dat is niet gelukt. En na 2-3 jaar hebben ze hem bij Campo Maiorense opgepikt. Nou ja, via Boa Vista is uiteindelijk het balletje gaan rollen. En dat hij kon voetballen, bewees hij eigenlijk al gelijk wel. Bij Boa Vista werd tweede achter Jardel. Bij Leeds, nou ja, werd hij natuurlijk topscorer van de Premier League.
Bij Atletico toch ook nog een keer.
Atletico. Ja. Hij degradeerde en hij werd vieze
topscorer van...
Ja,
van
gewoon van de garant voor doelpunten.
En garant voor doelpunten. En als je aan Nederlanders vraagt, jong of oud, maak een top 5 van beste Nederlandse spitsen ooit. Dan durf ik er bijna zeker van te zijn, durf ik erom te wedden, dat niemand Gerald Floyd Hasselbaink in de top 5 zet. En dat is gek. 2 keer topscorer van de Premier League. Dat heeft alleen Van Persie als Nederlander voor elkaar gekregen. En bovendien zijn helemaal niet zoveel mensen die 2 keer topscorer van de Premier League geworden zijn.
Ja.
En ja, hij wordt in Nederland verguist, vergeten.
Ja, wordt hij altijd weggedrukt. Tijd, volgens mij een soort pubquizvraag dat hij en Jordi Cruijff de enige 2 spelers waren die nooit in de Eredivisie hadden gespeeld,
ja,
maar wel in Oranje.
Nou, op een gegeven moment werd hij op het EK van 2000, meen ik, kreeg Peter van Vossen de voorkeur boven Hasselbaink. Ja, dat is eigenlijk, met alle respect natuurlijk voor Van Vossen, maar dat is te bezopen voor woorden.
Mooie
dat kan tegenwoordig niet meer.
Dit is een man die in je hart zit, dat horen we aan alles.
Zeker. Bij mij ook.
We blijven nog even bij de Nederlanders die nu spelen in de Premier League. Het ging veel in Engeland ook over Mickey van der Ven.
Oh.
Jamie Redknapp zei op televisie, hij is nu al verder dan Virgil van Dijk op die leeftijd was. Hij speelde...
Eens, ja. Klopt.
Eens?
Ja.
Virgil van Dijk speelde op die leeftijd overigens bij Celtic. Dit is voor zeggen, Southampton. Ja. Je zou kunnen zeggen, Virgil van Dijk, een beetje een laatbloeier.
Nee, er zijn commentatoren geweest.
Dat is een laatbloeier. Dat is nou een laatbloeier.
Dus het is misschien makkelijk, makkelijke kritiek, maar...
Er zijn commentatoren geweest die Virgil van Dijk, toen hij bij Celtic voetbalde, al een, een klein beetje...
Dat moet een hele goede zijn geweest.
Diamantenaugen. Von Paulanen.
Maar dat was denk ik in een tijd dat er minder breed zaten in de centrale verdedigers dan nu.
Ja, hij was ook bij Celtic precies wat hij nu is. Hij kon inschuiven, hij was sterk. Hij kon de ballen tegenhouden, koppen natuurlijk. Dus alles wat hij nu had, had hij bij Celtic ook.
En Virgil van Dijk is nu enorm terug natuurlijk. Maar het ging over Mickey van der Ven. En de vraag is, kan hij dat niveau bereiken? Wat hij in ieder geval voor heeft op Virgil van Dijk, en ik zeg niet dat hij ooit even goed wordt, is dat hij echt zo razendsnel is.
En
dat is in dat moderne voetbal zo belangrijk, dat ik me echt kan voorstellen dat andere topteams ook denken, waarom hebben wij Mickey van der Ven laten lopen?
Je bedoelt dat ze hem hadden moeten naturaliseren?
Nee. Spurs is net niet de absolute top. En dat ze, ik vind het eigenlijk ook wel een Manchester City speler.
Ja, het is wel een mooie carrièreplanning. Volendam, Wolfsburg, Tottenham. En dan de volgende stap is City, Liverpool.
Het is rustig opbouwen, net als Van Dijk via Southampton.
Ja, net als Botman ook.
Maar ga je van Spurs nog naar City en naar Manchester United?
Ja, dat kan wel, toch?
Dat denk ik ook wel.
Maar naar City dan, denk ik. Dat is dan de logische stap.
Spanje.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Maar bij Volendam wilden ze toen per se niet laten gaan.
Mijn
eerste herinnering aan Mickey van der Ven is dat hij ooit bij MVV uitspeelde toen in het coronaseizoen nog. Toen gaf hij een penalty weg in de blessuretijd.
Toen dacht je, dit wordt niks.
Toen zag je nog niet dat dit een speler zou worden die nu in de Premier League dit aan doen is wat hij op dit moment aan doen is.
Wat ons betreft kunnen er niet genoeg Nederlanders in de Premier League zitten. Maar, Johan, denk je dat er in de Eredivisie nog wat rondloopt voor de top van de Premier League?
Mooie vraag. Heel kort antwoord, absoluut niet. Noem een speler die de afgelopen, 10, 15 jaar vanuit de Eredivisie op het hoogste niveau van Europa direct een meerwaarde is geweest bij de club waar hij terecht kwam. Nou, je kan dan Tijani Reinders zeggen, Denzel Dumfries, een klein beetje ook Frenkie de Jong, alhoewel die nog wel wat aanpassingsproblemen had in zijn eerste jaar bij Barcelona. Maar in de Premier League,
Niet?
Er wordt altijd zo makkelijk in Nederland gezegd van, ja, PSV speelt goed, Feyenoord speelt goed. Deze spits zou zo bij Liverpool of bij City een kans kunnen krijgen of bij United. Vergeet het maar.
Alexander Isak.
Dat is niet de top, hè? Niet de
die is naar Sociedad gegaan.
Bovendien is hij nog omgegaan, inderdaad. Ja. Is niet direct
doorgekomen. Je hebt genoeg spelers die uiteindelijk in de Premier League furoren maken. Ja. Die uiteindelijk in de Eredivisie gespeeld hebben. Maar om vanuit de Eredivisie de stap te maken naar de Premier League, ja, dat is van de kleuterschool naar de universiteit.
Ik zou...
En dat is met alle respect voor de Eredivisie, want het is een leuke, spannende competitie waarbij ook mooi voetbal gespeeld wordt, maar wel van een totale andere kwaliteit dan dat we gewend zijn in de Premier League.
Toch denk ik, maar goed, dat is dan van vorig jaar, dat als Timber niet geblesseerd was geraakt, dat ik die liever nu linksback had gehad dan Kiwior.
Ja, ik denk ook dat backs de uitzondering zijn. En
Geertruida zou het misschien nog kunnen? Welke keeper dan?
Nou, nu misschien niet direct, maar in het verleden zijn er toch ook wel keepers
Alla Onana, bij wijze van
spreken. Nou ja, Onana heeft een tussenstapje gemaakt bij Inter, maar in principe was hij er wel meteen. Ook bij Inter natuurlijk gewoon de Champions League finale gehaald. Dus Onana is volgens mij een uitzondering die weliswaar met één tussenstop nu uiteindelijk in de top van de Premier League zit. En daar ook gewoon een van de beste.
Maar hij had in één keer naar Manchester United kunnen.
Had gekund, toch? Ja, ja. En had hij het ook wel gereden.
Ja, ja, goed, nou ja, Inter is ook top in Europa. Bedoel, daar heb je er één.
En
ja.
Geertruida, zeg maar, die zou misschien nog mee kunnen in een heel geweldig systeem, bijvoorbeeld. En Hansko.
Ja, maar het mooie is dat de Nederlandse media en Nederlanders hopen zo erg dat een Nederlandse jongen die in de Eredivisie zo goed is, Gakpo, Noni Madueke, noem ze allemaal maar op, dat die mee kunnen op het hoogste niveau. Want dan hebben wij ook houvast
aan ligt dat aan Nederland?
Aan het Eredivisie voetbal.
Hoeveel spelers kun je kopen die niet uit de topcompetitie komen, die niet even tijd nodig hebben? Zeg maar, wat is de finished product? Komt vaak toch uit je eigen competitie of uit de vergelijkbare competitie?
Zelfs bijvoorbeeld een Havertz, die heeft even tijd nodig gehad. En nu pas is hij gewend aan het systeem en alles wat hij bij Arsenal opdrachten mee kreeg.
Zelfs voor Gerald Floyd Hasselbank gold het eerst aanpassings halfjaartje.
Gakpo is natuurlijk wel een jongen die in ieder geval behoorlijk wat speelt in de roulatie. Ja, niet de allergrootste man is, maar wel mee kan.
Het is wel de vierde keus.
Ja, en het is heel sneu om op dit moment te zien. Hij is echt een beetje aan het ploeteren.
Maar dat was toch de absolute revelatie in Nederland toen hij verhuisde.
Laten we nog even vooruitkijken. Op het komende speelweekend lekker onderuit gezakt op de bank potjes voetbal kijken. Ralf?
Ja, ik had niet echt een tip. Ik heb zitten kijken welke wedstrijden er waren dit weekend. En het zijn eigenlijk allemaal zijn het de niet echt toppers. De Arsenal Villa steekt er dan misschien nog het meest bovenuit. Maar eigenlijk is mijn tip gewoon, ga lekker zitten zaterdagmiddag. Zou ik onderuit om 1:30 op de bank.
Ik vind dat je jezelf een beetje makkelijker vanaf.
Nee, vind ik ook.
De tip aan iedereen is, ga lekker voetbal kijken.
In dat geval wil ik dat jij wel eventjes een leuk gidsje maakt weer op Twitter. Ja, voor onze lijst.
Jij maakt
tegenwoordig
ik loods jullie er doorheen.
Ja. Okay.
Nee, Johan van Polaan. Nee, maar is het gidsje? Dan mag je het weer hebben over de wedstrijd. Johan.
Ja, ik ga absoluut zitten voor Arsenal Villa. Niet alleen vanwege het feit dat ik er nog iets voor krijg.
Ja.
Maar dat is natuurlijk.
Maar we krijgen jou erbij.
Ja, helaas voor sommigen.
Nee,
ik mag daar inderdaad het commentaar bij geven.
Maar dat zijn denk ik wel de potjes die als je op het schema kijkt, denkt, dat is lekker.
Ja, Dat vraagt men wel vaker, maar ik kan ook genieten van andere wedstrijden in de Premier League of in een andere competitie.
Tegelijkertijd omdat Leverkusen iedere Werder Bremen, zelfde
tijdstip. Ja, Tom Kapier.
Ik kijk liever Arsenal, hoor.
Zeppen, daar is ook niks mis mee. Iedere wedstrijd, op welk niveau ook, of het Campo Maiorense is tegen weet ik veel wat. Iedere wedstrijd heeft een eigen verhaal. Je moet alleen het verhaal zoeken. Soms is de bal het verhaal. Hè, bij een wedstrijd zoals gisteren. Ja, het affiche was ook wat verhaal. Maar goed, ik ga voor Arsenal Villa. En na gisteren kan je nog twee kleine tipjes geven voor volgende week. Midweeks.
In de Champions League wordt wat gespeeld. Ja.
Zijn jullie wel in de krochten gekropen nog van het Engelse voetbal voor tips?
Ik heb gisteravond toevallig. Ik heb dus Leeds zitten kijken. Hij was 0-0. Leeds tegen Sunderland.
Complete weg kwijt.
De enige voetballer die geen doelpunten gezien heeft.
Ja, ik zeg, laat mij dan maar Championship kijken. Want het is nu wel
toen hebben wij gezegd, nee, dat hoeft helemaal niet. Ging je het alsnog doen?
Ja, ik weet ook niet zo goed wat we bezielden. Maar Leeds speelt aanstaande zaterdag tegen Blackburn Rovers. En het is ook weer thuis. En Leeds thuis is echt wel een feestje. Dat zit gewoon elke week, elke twee keer per week. Dus het is nu zelfs vol met 37.000 supporters. En ze gaan het halen, denk ik. Maar mijn tip zou eigenlijk zijn Brentford Sheffield United aanstaande zaterdag. Mijn geliefde Brentford.
Toch belangrijk weer.
Ja, en nu gaan ze wel 3 punten pakken. Ze hebben eigenlijk 2 hele knappe puntjes gepakt. Toch uiteindelijk. Tegen Brighton was het niet om aan te gluren. Maar het was natuurlijk wel een hele leuke wedstrijd tegen Villa. En nu gaan ze dik winnen van Sheffield United. En dan kan bij Brentford de vlag uit. Zijn ze er volgend seizoen gewoon weer bij.
Ik Crystal Palace, Liverpool. Vooral omdat Olise weer terug is. Hopelijk dat hij begon op de bank. Dus Liverpool thuis. Maakt me niet uit waar Olise speelt. Ik zit te kijken.
Nee, ik zit nog wat denken, Johan zei, de krochten van het Engels voetbal. Wordt ook leuk om in de gaten te houden. Dit weekend kunnen daar de eerste ploegen in League One en League Two, die kunnen alweer gaan promoveren, want die lopen echt richting het einde. Het zijn nog 3-4 wedstrijden. Portsmouth kan dit weekend promoveren. Die kunnen
Arjen de Zeeuw.
Die kunnen terug naar Championship. Dat is toch wel een legendarische naam in het Engels voetbal. We hebben nog een FA Cupje gewonnen, of in ieder geval finale.
Lekker obscuur eruit. De Voetbalcast is vooralsnog een onafhankelijke podcast. We vragen niet om je geld, maar wel om je likes en om 5-sterren recensies bij al je podcastplatforms. Queen Pleasure, bedankt voor onze heerlijke openingstune. Ons mailadres is mail@voetbalcast.nl. Stuur iets als je denkt ons te kunnen helpen, als je iets bij kan dragen. Johan van Polanen, dank weer voor al je inzichten En volgende week, zeggen we al wie de volgende week is?
Ja, dat mag best wel.
Sander Westerveld.
Sander Westerveld.
Hoi.
Ja, net mooi. Net zo spannend als Wietse van der Groot?
Nee, minder.
Nee. Het wordt net zo spannend.
Nendo's is niet gevallen.
Nee, we moeten... Wat zei je?
Het woord Nendo's is niet gevallen.
Nee, dat komt... Nou, nee, laten we dat een keer niet doen. Laten we...
Nendo's... Wat zou je over Nendo's willen zeggen dan?
Ja, ga erheen. Fantastisch.
Je moet toch ook...
Tipje.
Mensen... Net zo spannend. Dit vind ik net zo spannend. Dan gaan ze volgende week luisteren.
Ja, Sander Westerveld, ik slaap er nu al niet van. Ik vind het fantastisch. Dat ik vind het wel echt mooi dat hij komt.
Het is geweldig.
Echt leuk. Mijn tip voor het weekend, ga naar Nendo's. Tot volgende week.